Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij gaan zingen de lofzang van Maria, het eerste en het derde vers. Mijn ziel verheft Gods eer. En hoe heilig is zijn naam, nu hij de zaligheid voor die hem vrees bereidt door al de nageslachten. De lofzang van Maria, het eerste en het derde vers. Op deze tweede kerstdag belijden we het algemeen ontwijfelbare christelijk geloof. We doen dat met de woorden van artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. We namen zingen uit psalm 8, het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens. Psalm 8, het vierde vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis. Met artikel 18 uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, aldus. Wij belijden dan dat God de belofte, die hij de vaderen gedaan door de mond van zijn heilige profeten, volbracht heeft. Door te zenden zijn eigen, enige geboren, eeuwige zoon in deze wereld. Op de tijd door hem bestemd. Die de gestalte van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is. Door waarachtig aan te nemen een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden uitgenomen de zonde. Ontvangen in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest zonder toedoen van een man. En hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zover het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel. opdat hij een waarachtig mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide, ziel en lichaam, zalig te maken. Daarom belijden wij dat Christus deelachtig is geworden het vlees en bloed der kinderen. Dat hij een vrucht van de lenden van David is, zover het vlees aangaat. Geworden uit het zaad van David naar het vlees. Een vrucht van de buik van Maria. Geworden uit een vrouw, een spruit van David. Een scheut uit de wortelen van Isi. Gesprold uit geslacht van Juda. Afkomstig van de Joden, voor zover het vlees aangaat, en uit het zaad van Abraham. Aangezien hij heeft aangenomen het zaad van Abraham, en is zijn broeder in alles gelijk geworden uitgenomen de zonde. Alzo, dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Amen. Voordat we overgaan tot de bediening van de heilige doop in deze dienst, luister naar het onderwijs der kerk in het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. In dat formulier ontvangen op grond van het woord van God het volgende onderwijs. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. En daarom kinderen des torens zijn. Zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij wederom geboren worden. Dit leert onze ondergang en besprenging met het water. Waardoor onze onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Omdat we worden vermaand een mishagen aan onszelf te hebben. Ons voor God te verootmoedigen. En om onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt onze heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daar worden gedoopt in naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En als we worden gedoopt in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen. En alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en wederopstanding inlijvende. Alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Evenzo, als we worden gedoopt in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert onze Heilige Geest door het Heilig Sacrament dat Hij in ons wonen en dat Hij ons tot lidmate van Christus heiligen wil. Door ons toe te eigenen wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat we eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, aangezien alle verbonden twee delen begrepen zijn, worden wij ook weer door de doop van God vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganse zielen. met geheel ons gemoed en met alle krachten, dat we de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan de genade Gods niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. Aangezien de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En dan zo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en zo mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad, uw nageslacht, nauwen geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw nageslacht na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen men te besnijden, wat een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Omdat er nu de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men nu de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien, hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan tot deze heilige ordening van God, tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we ons nu zijn heilige naam aldus in gebed aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid hebt behouden en bewaard. Gij, die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en hebt uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, geschiedenissen waardoor de heilige doop beduid werd. We bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge ook dit kindje genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, zoon Jezus Christus, inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk zal mogen dragen, hem aanhangend in waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan één gestadige dood, om u het wel eens getroost verlaten zal, en ten late dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken zal mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag u de doophouder verzoeken om van uw zitplaatsen op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ge hebt gehoord dat de doop een heilige inzetting van God is, om in ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daar moeten we ook tot dat doel, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid, begeren en gebruiken. Opdat u openbaar wordt dat u ook van harte al zo gezind zijt, zult u van uw kant op de volgende vragen in oprechtheid antwoorden. Dat betreft dan op de eerste vraag, dat hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. En op de tweede vraag, of ge de leer, die in het Oude en Nieuwe Testament, en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet beleidt de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En op de derde vraag of ge niet belooft en voor u neemt om dit kind, als dat tot een zijn verstand zal zijn gekomen van ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer te onderwijzen uw vermogen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is hierop voor God en deze zijn gemeente het oprechte antwoord van vader Neuteboom en van moeder Neuteboom Simon. Daar nu openbaar is geworden dat u van harte zo gezind bent, zal het te dopen kindje worden binnengebracht. We zingen dan Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Na de doopbediening zingen wij de doopouders hun gezin toe. De hoen dat zo mogelijk staan, de Psalm 134, het derde vers. Dat is Heer een zegen op uw daal. Laten we nu dan zingen Psalm 105, het vijfde vers. Jona, Johannes, Jan, Neuteboom, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen, ja, amen.
Thank you.
Wij zullen danken voor de bediening van de heilige doop. En bidden om een zegen met de opening van het woord. Zoek wij nu Gods aangezicht in gebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat ge ons en onze kinderen, door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven. En dat ge ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon, en al zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En dat ge ons dit met de heilige doop bezegeld en bekracht. Wij bidden u ook, door hem uw geliefde Zoon, dat gij Jona Neuteboom met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig zou worden opgevoed en in de Heer Jezus Christus mag groeien en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge hem en ons allen bewezen hebt, mag bekennen en beleiden. En dat in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester Jezus Christus zal leven. Vroom tegen de zonde, de duivel, en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mag. Om u en uw Zoon Jezus Christus, alsmede de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Daartoe, Heer. Hebt gij uw enige geboren Zoon gegeven, om het verbond te bevestigen. Daartoe gaf uw enige geboren Zoon aan een wereld verloren in schuld. Maar Heere, daartoe geeft u ons ook op deze tweede kerstdag, deze uw dienst. En wilt u opnieuw alle licht laten vallen, op dat kind, het kerstkind. Uw gave, het geschenk, dat aan alle kanten schittert en glanst, van uw liefde, van de liefde Gods. En al is er al zoveel eeuwen voorbij gegaan, waarin zoveel miljoenen tot het kind werden gebracht en uit dat kind een zaligheid vonden, nog, Heere, is dat kind vol van uw liefde, vol van hemelse eeuwige schatten. Daarom bid u, Heere, geef ons allen geloof. Geloof in dat kind van uw liefde. En Heere, dat is niet iets dat wij elkaar aanpraten of geven kunnen. Dat is ook niet iets wat we onszelf kunnen opwekken of opwerken. Dat is een gave van u, Heere. Geloof. We bidden om die gave. En om de versterking en de verdieping daarvan. Voor iedereen van ons. Waar we ook zitten, wie we ook zijn, waar we ook meeluisteren. En geef, Heere, dat, ook al horen wij misschien vanmorgen niets nieuws. En misschien dat er ook zijn voor wie het allemaal nieuw is. Maar hoe het ook zij, Heere, geef. Dat het ons verwonderen zal. En ook die verwondering is niet iets, Heere, die wij kunnen maken. Wat wij opwekken, optrekken. Uit onze tenen of uit de bodem van ons hart of waar dan ook vandaan, van binnenin ons. Heere, verwondering is een geschenk van u. Geeft u dat door uw geest en door de prediking van het evangelie deze morgen. Opdat in dat geloof en in die verwondering Jeroen en Neeltje hun gezin zullen mogen opvoeden. Met de glans van het verlangen dat Lotte, Hanna en Jona ook alle drie zullen delen. In de kennis van u, de Heer Jezus Christus, alles in de opvoeding gericht mag zijn. Op het geloof in hem. Op het eeuwige leven. Want dit leven is toch niet anders dan een gestadige dood. Hoe zouden onze kinderen daaraan kunnen en mogen overgeven, Heren?
alles in de opvoeding, de gezinnen gericht op zijn. Opdat onze kinderen geloven zullen. En gelovende niet verderven zullen, maar het eeuwige leven beërven. We danken u, Heer, als ouders en grootouders, dat in hun nageslacht mogen zien, dat mogen opmerken, dat u de zaligheid bereidt door al de nageslachten heen. En we smeken u, als wij onze kinderen of kleinkinderen, al zou het er één van de velen zijn, van uw dienst zien vervreemden en zien afdwalen. Heren, we kunnen en mogen ze niet over hebben voor het verderf. En daarom bidden we u, Heren, aanschouwt gij uw verbond en win ook hen in. Wij kunnen hun hart niet meer bereiken. Ten diepte hebben we dat nooit gekund. Maar u kunt het, Heren. We zeggen u dank dat u Jeroen en Neeltje opnieuw verblijde met de kinderzegen. U gaf leven, u spaarde leven, u gaf uw sterkte en u was nabij, Heer. Wat een wondere zegeningen hebt u gegeven aan hen, maar ook aan de grootouders van Jona. We zeggen u dank dat zij het beleven mogen en mee mogen maken. De doop van een kleinkind in hun nageslacht. Geef dat dat hen zeer veel gebed geeft. En dat dat hun nageslacht doen omringen met een muur van gebeden. Zolang zij leven zullen. We bidden u voor ouders en grootouders. Gedenkt u die ouders, grootouders, die een kind, een kleinkind, moesten afstaan. Voor de geboorte, misschien al rond de geboorte, of daarna in het leven. Sterkt u hen met uw kracht, keer op keer. Gedenk hen die een kind ontvingen met bijzondere zorgen. Een handicap of een beperking, in welk opzicht dan ook. Geeft u hen kracht, sterkte, volharding. We bidden ook voor kinderen, die bijzondere zorgen over hun ouders hebben. Over ouders die niet in uw wegen gaan. Of die met veel pijn terugdenken aan de thuissituatie van vroeger. Als een herinnering die nooit meer weggaat. Gedenkt u, kinderen, kleinkinderen, met dat verdriet in hun leven. Gedenkt u allen die in verwachting mogen zijn. Laat het prille, tere leven al worden gekoesterd. In een nest van gebeden en van liefdevolle zorg. We bidden voor allen die de kinderzegen niet ontvingen. U kent de pijn, u kent en u weet hoe het steeds weer schrijnt en terugkeert. U kent de hoop, u kent de teleurstelling. En u kent die ongehuwd bleven door hun levensleiding of door hun geaardheid. Heren, en zo weet u van een ieder van ons. Maar hebt ook voor ieder van ons dat ene woord en die ene gave. En geef dat we allen die gave van u, het kind van Bethlehem, vanmorgen, voor het eerst of opnieuw, mogen omhelzen, mogen in ontvangst nemen. Opdat uw naam wordt groot gemaakt, om Jezus wil. Amen.
Wij openen, gemeente, de Heilige Schrift in het Johannesevangelie vanmorgen. En wel in Johannes 3. Johannes 3, de versen 14 tot en met 18. En daarna de versen 31 tot en met 36. Het Johannes Evangelie hoofdstuk 3. Allereerst te beginnen bij het 14e vers. Daar luidt Gods woord al dus. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Tot zover dit gedeelte. We volgen bij vers 31, waar Johannes de Doper aan het woord is. En zegt, die van boven komt, de zoon van God, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Tot zover het woord Gods. De tekst voor de preek is Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Deze tekst die spreekt over Gods geschenk. Gods geschenk met kerst. Ten eerste aan de wereld, ten tweede van zijn zoon, ten derde tot geloof. Kerst. Gods geschenk aan de wereld, van zijn zoon, tot geloof. Johannes 3, vers 16. Het volgende wordt u namens de kerkenraad medegedeeld. Allereerst dat op oudjaarsavond, de overeinde zaterdagavond 31 december om 19:30 oudjaarsavonddienst is, ben ik zelf op voor te gaan en u allen graag hoop te ontmoeten. Zondag 1 januari nieuwjaarsdag hoop ik in beide diensten zelf voor te mogen gaan. Na de ochtenddienst is dan gelegen hebben nou de school elkaar God zegen toe te wensen. De collecte voor vandaag, de eerste voor de evangelisatiewerk in Oltenia, Roemenië, en de tweede voor de kerk, die zullen nu zo dadelijk gehouden worden en aan de uitgang eveneens collecte voor de kerk van harte aanbevolen. Laten wij zingen van Psalm 103, het vijfde en zesde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En zo hoog zijn troon nog boven de aarde wezen. Psalm 103, het vijfde en het zesde vers. Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kerst, Gods geschenk, ten eerste aan de wereld, ten tweede van zijn zoon en ten derde tot geloof. Gemeente, doopouders, als een borduursel teer en fijn ontvingen wij dit kindje klein. Stil is ons hart bij dit zo groot geschenk. Want wie zijn wij dat hij ons zo gedenkt? Dat ging over Jona. Zo hebben jullie zijn geboorte wereldkundig gemaakt. Als een geschenk. Een groot geschenk van God. En laat op alle geboortekaarten in de gemeente verstuurd worden, maar ook open en duidelijk beleden worden. Een kindje, ons kindje, is een geschenk. Geschenk van God. Naar Psalm 139 die jullie ook bedoelden. Geformeerd, geborduurd, zo secuur, zo met tere, fijnzinnige zorg geborduurd in de moederschoot. Ja, een kind is een geschenk van God. Als het dan vanmorgen gaat over het kind, het kerstkind Jezus, nou dan geldt dat ook. Dat kind Jezus is een geschenk. God heeft hem gegeven, staat er. En daar wordt dan ook bedoeld dat God door de Heilige Geest dit kind geformeerd heeft in de schoot van Maria. De Heilige Geest heeft op onbegrijpelijke, onnavolgbare wijze en manier de Zoon van God een lichaam toebereid in de schoot van Maria. Het kind Jezus, een geschenk van God. Maar als dat woord bij het kind Jezus gebruikt wordt, dan heeft het ook een nog diepere laag en een nog diepere, veelzeggender lading. Want wij mogen, moeten nooit vergeten, als het over het kind Jezus, het kind van Bethlehem gaat, dat kind, dat was er al lang. Dat kind, wat was er al lang. Voor het werd geboren, voor het werd ontvangen in de schoot van Maria, al lang daarvoor was dat kind er ook al. In de hemel. Bij zijn vader. Want als we belijden dat hij Gods enige geboren zoon is, bedoelen we daar niet mee zijn geboorte in de stal van Bethlehem. Nee, Gods enige geboren zoon, daar bedoelt de kerk mee. Hij is geboren voor de grondlegging der wereld. Hij is in de eeuwigheid geboren. Als zoon van de eeuwige vader. En toch, ze zijn er allebei altijd en eeuwig geweest, de vader en de zoon. Er was nooit een tijd dat de vader wel was en de zoon niet. En toch is de zoon geboren in de eeuwigheid van de vader. Dat begrijpt u niet. En dat begrijp ik niet. Maar hij was er al wel. En God heeft deze zijn enige geboren zoon, die bij hem in de hemel was, die in zijn schoot was, die heeft hij gegeven. Die heeft hij gezonden naar de wereld. Die heeft als een geschenk neergelegd in de schoot van Maria en in de kribbe van de stal in Bethlehem. Dus aan de geboorte van de Heer Jezus zit altijd twee kanten. De ene kant, waar misschien het eerst aan denkt, is de zoon die is gekomen. Maar de tweede, de achterkant om zo te zeggen is, de vader heeft hem gegeven. Heeft hem vanuit de hemel gezonden. En zo is die geboorte, die gave, dat geschenk van het kind Jezus, het bewijs hoe lief dat God de wereld heeft gehad. Is het van de preek, hè? Dit kind is Gods geschenk aan de wereld. En de wereld, dat is in de Bijbel, in Johannes' Evangelie, bij uitstek het woord dat aangeeft, er zit geen enkel verschil tussen. De wereld, dat, ja, een beetje oneerbiedig gezegd, dat veegt alle mensen, heel de mensheid, op één hoop. Geen verschil. Wereld, u, jij, ik, mensen, waar en wie dan ook, allemaal hetzelfde, allemaal wereld. Kijk, je kan natuurlijk in allerlei opzichten verschil maken tussen mensen en mensen. Van ouds was het verschil tussen Joden, het Joodse volk, en de heidenvolkeren. En sommige Joden waren daar ook heel prat op. Wij zijn het Joodse volk. En de rest, dat is maar het heidendom. Ik had veel maken tussen kerkmensen. Je kan er nog prat op gaan ook, maar wij zijn kerkmensen. En ook mensen die zien ooit een kerk van binnen. Of je kan verschil maken tussen IS en heel die beweging. En de rest van de wereld, die wel vredelievend is en die het wel goed bedoelt. En je kan, en dat doet de Bijbel ook. De Bijbel maakt ook het verschil tussen mensen die de Heere kennen, de kinderen van God. En de mensen die de Heere niet kennen. Iedereen die nog onbekeerd is. Maar dat is hier niet aan de orde. Hier maakt onze tekst geen verschil, nog niet. Hier legt deze tekst alle mensen op één hoop. God scheert heel de mensheid over één kam. Wereld, dat ben je, dat bent u, dat ben ik. Wereld, van God afgevallen wereld. Mensheid die in zonden ontvangen en geboren is en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Kinderen des torens. Dat gaf ook precies de heilige doop aan ten aanzien van Jona. Ook hij is onrein van ziel. Geen haar anders en beter dan heel de verdere mensheid. Een kindje des torens. Maar, zegt onze tekst, nou heeft God de wereld lief gehad. Die wereld die aan het verderven van de toren van God onderhevig is en waar niemand buiten valt. Die wereld heeft God lief gehad. En dan gebruikt de Bijbel, het Nieuwe Testament, daar een heel apart Grieks woord voor. Wat voor die tijd en buiten de Bijbel maar hoogst zelden gebruikt werd. Maar kijk, dat kwam natuurlijk ook toen voor. Als jongen en meisje elkaar lief hebben, van elkaar houden. Of als je als man en vrouw een goed huwelijk mag hebben en je houdt van elkaar. Maar daar gebruikt er het Griekse ander woord voor. En als mensen elkaar bevriend zijn, en je hebt een vriendengroep, collega's, klasgenoten, leeftijdgenoten, daar gebruikt het Grieks ook weer een ander woord voor. Maar die woorden, die daarvoor werden gebruikt, vond de Heilige Geest blijkbaar niet geschikt en niet gepast om hier te gebruiken, om voor de liefde van God te gebruiken. Waarom niet? Nou kijk, als jongen en een meisje van elkaar houden, hoe komt dat dan? Wat zit dat dan achter? Nou, ga maar eens na, als je verkering mag hebben. Ja, je vindt elkaar geweldig. Je bewondert elkaars doen en laten. Elkaars karakter, je vindt elkaar mooi, elkaars uiterlijk. En als meisje en vriend vraagt, en waarom hou je van me? Dan zegt hij, ja, daar zorg je zelf voor. Hoe je bent, hoe je eruit ziet, daarom hou ik van je. Ja, maar dat woord vond de Heilige Jezus niet gepast en niet geschikt om op God te betrekken. Want Gods liefde voor de wereld is niet in die zin liefde dat God van de wereld houdt omdat hij die wereld zo mooi vindt. Omdat die wereld het er zelf naar maakt. Omdat die wereld zo aantrekkelijk voor hem is. Nee, ja kijk, aan één kant Aan de ene kant, een mens is mooi. Geschapen. Geborduurd. Door God mooi geformeerd in de moederschoot. Dat zou je het schip kunnen noemen. Dat schip, dat is mooi. Maar de lading van dat schip, die is niet mooi. Die stinkt. Die mooi gemaakte mens, die stoot de zonde walm uit naar boven en naar God toe. Onzuivere verlangens en onreine begeerten, die stijgen, die kringelen op uit het binnenste van het schip van mijn leven. En God ziet daar geen enkele godsvrucht en geen enkele gerichtheid op hem van nature in. Nee, de stinkende walm van de zonde, die kringelt God weerzinwekkend tegemoet omhoog. God houdt niet van deze wereld, omdat hij die wereld zo mooi vindt. Omdat die mensen zo aantrekkelijk voor hem zijn. Nee, God houdt niet van de wereld omdat, maar, en toen gebruikt de geest dat woord, God heeft de wereld lief, ondanks dat die wereld voor hem weerzinwekkend is. Ondanks dat die mensheid een afschuwelijke walm uitstoot, waar hij zijn neusgaten voor op moet trekken. En toch heeft God die wereld lief. Zonder onderscheid dus. Hè? God sluit in deze zijn liefde voor de wereld niemand buiten. U niet, jou niet. Jona niet, mij niet. God heeft de wereld lief. God sluit niemand buiten. Dan moeten wij dat ook niet doen. Dan moeten wij ook onszelf er niet buiten sluiten. Omdat je toch eigenlijk, hoe je het te vroom en te goed vindt, om bij die wereld op één hoop geveegd te worden. Omdat je eigenlijk een gevoel hebt van, ja maar zo. Zoals terroristen en criminelen en vandalen en drugsbaronnen. Zo ben ik niet. Dat is de wereld. En ik ben anders. Ik ben misschien ook wel wereld, maar ik ben dan toch de reformatorische wereld. Of ik voel me thuis in de evangelische wereld. Maar hoe dan ook. Toch een andere wereld. Dan die wereld van Jan en alle man. Die maar doet en die maar raak leeft. Die mens sluit zichzelf buiten. Die wil niet bij de wereld horen. En niet bij de wereld op één lijn gesteld worden. En je sluit jezelf. Dat doet God niet. Dat doen we zelf. Want wie stout, wie trots zijn op hun eigen gerechtigheid, goedheid en macht, die heeft God verstrooid, veracht, verstoten. Je sluit jezelf buiten. Maar dat God de wereld lief heeft. Wat is dat, een evangelie voor wie zich niet boven de wereld uit kan krijgen. Wie zich niet buiten de wereld daarvan los kan maken. Wat je ook gedaan hebt en geprobeerd hebt. En misschien, ik weet niet hoe lang al geprobeerd hebt. Je blijft mijn wereld. Je merkt het van binnen. Je komt niet van je zondige verlangens af. En je trekt jezelf niet boven je zondige geaardheid uit. Ik hoor er helemaal bij. Bij de wereld. Dat is evangelie voor de mens. die zich geen haartje boven de wereld kan verheffen. Want God heeft de wereld lief. U, jou, mij. God heeft de wereld lief gehad. Kijk, en als je daar iets van verstaat, hè, als je daar gelovig wat van verstaan mag, ja, dan word je verwonderd. Dan kun je daar toch eigenlijk niet over uit. Heer, hoe is het mogelijk dat u die wereld, dat u mij niet aan mijn lot hebt overgelaten, niet gepasseerd hebt en niet links of rechts hebt laten liggen en voorbij gegaan. Met Heer, hoe is het mogelijk dat u die in uw ogen afschuwwekkende en weerzinwekkende wereld toch hebt lief gehad. En nog veel meer verwonderd als het meisje is omdat die jongen van der houdt. Nog veel meer verwonderd ben je omdat God jou lief heeft. De wereld lief heeft. Verwondering. Nou laat dat kind in de kribbe daar nog iets van zien. We hebben nu gezien dat God de wereld lief heeft. Waarom slechts hij begint met de woorden al zo lief. Dus niet dat, maar hoe lief God de wereld heeft gehad. Dan komen we bij het tweede punt van de preek. Het geschenk van zijn zoon. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En dan moet hij die wereld, dan moet hij u, jou en mij toch wel ontzaggelijk hebben lief gehad. Als hij die wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enig geboren zoon zelfs gaf. Want zij nou zelf, dat doe je toch niet. Dat doe je, geef je kind toch niet. De opa's, stel me dat nou zomaar even voor, hè. Omdat u de enige zijn, kan het dan wel wat persoonlijk. Hè? Maar dat ze je bus ontvoeren, Jeroen. Met al je spullen erin, je bus wordt ontvoerd. En die ontvoering zijn ze losgeld. Nou ja, wat heb je erover om die bus weer terug te krijgen? Het bankstel. Nou ja, vooruit hoor, dat kunnen ze wel krijgen. Als ik die bus weer terugkrijg. 500 euro. Ja, allicht wel. Als ik die bus maar terug heb. 5000 euro. Ook nog wel. Als ik die bus maar terug heb. Jona, nee, die niet. Die heb ik er niet voor over. Dan hoef ik die bus niet terug. Jona en Lotte en Anna ook, die geven we nooit om die bus terug te krijgen. Je kind, dat heb je zo lief, dat geef je niet. Dat geef je nergens voor weg. Maar God heeft de wereld zo lief gehad. Hij gaf zijn kind wel. Hij gaf zijn kind wel. Wat moet hij dan die wereld hebben lief gehad? Dat hij om die wereld weer terug te krijgen. Zelfs zijn eigen kind wilde geven. Wat moet God de wereld hebben lief gehad. Zonder onderscheid, hè? Die mensheid waar u, jij en ik ook onder vallen. Dat is zo onvoorstelbaar. Dat, ja, dat je moet uitkijken, dat je daar niks af of niks bij doet. Dat is zo onvoorstelbaar dat God de wereld zo lief heeft gehad. Ja, dat er wel mensen zijn geweest in de loop van de zin die hebben gezegd, ja, kijk. Maar dat wordt dan ook bedoeld. Al zo lief heeft God de uitverkorenen van de wereld lief gehad. Dat wordt er bedoeld. Ja, dan ga je toch weer onderscheid maken in de tekst. Waar de tekst zelf dat niet doet. En dat is heel gevaarlijk, dat moet je dus niet doen. De tekst maakt hier geen onderscheid. Die heeft het over de wereld. Zo lief had God de wereld. Maar het gaat hier niet over zijn verkiezende liefde.
Het gaat hier over zijn ontfermende liefde. Zijn liefde van bewogenheid. Zijn liefde van medelijden. Ontferming over die wereld. Die zich aan het verderf heeft onderworpen. Die zich aan de toren van God heeft uitgeleverd. God ontfermt zich over die wereld. Hij heeft haar lief. En dat betekent liefhebben. En dat is weer reden waarom de Heilige Geest dat woord gebruikte. En niet die bestaande woorden gebruikte. Liefhebben betekent in de Bijbel het goede zoeken voor. Het goede zoeken voor. En kijk, als je van iemand houdt. Dan kan dat ook een beweging zijn die eigenlijk alleen op jezelf gericht is. Jij wil van die ander genieten. En de wereld staat bol van love, van liefde. Waarbij ieder alleen maar op zijn, aan zijn eigen trekken wil komen. En waar ieder alleen maar op zijn eigen genot uit is. Egoïstische liefde. Nee, dat woord kon de geest niet gebruiken voor Gods liefde. De geest wilde dat woord van liefde, wat betekent? Het goede zoeken voor. God heeft de wereld lief. Hij zoekt het goede. Voor die wereld, voor u, voor jou. Voor mij, God zoekt het goede voor de wereld. Geldt dat ook mij? Ja, wereld. Geldt dat ook mij? Ja. Kijk eens naar de doop. Als u niet gedoopt bent, zegt God het u. Als u ook nog gedoopt bent, heeft God het nog onderstreept met de heilige doop. Zeker met de kinderdoop. Toen dat kindje, toen Jona, toen ik, enkel nog maar in zonden ontvangen en geboren was. Toen ik enkel en alleen nog maar niet naar God kon vragen, niet naar God wilde vragen. Toen heeft God in de doop betekend en verzegeld. Ik heb jou lief. Water, teken en zegel. Zo lief heb ik de wereld. Wat een ontzaglijk geschenk aan die wereld gegeven. Zijn enige geboren zoon heeft hij niet ontzien. En wat een ontzaglijke verantwoordelijkheid. Als je zo'n geschenk krijgt, wat doe je dan? Als je iets krijgt, wat heel kostbaar is, heel veel waard is. Een pannenset van 100 euro, een iPad van 500 euro, vaatwasser van 1000 euro. Je bent de koning te rijk. Je zet het keurig weg en je bewaart het. En je gebruikt het met zorg. Dat zet je met dat gooi je niet in de kliko, stel je voor. Nou zeg, stel als je een kind mag krijgen. Dat koester je. En dat verzorg je. Als je een kind krijgt. Dat gooi je niet in de kliko. Dat zet je met al vuil aan straat. Dat doe je toch niet als je een kind krijgt. God. Gaf de wereld zijn enige geboren zoon. Een waarde niet in waarde uit te drukken. En wat deed die wereld? Die zette hem bij het oud vuil, zo gezegd. Die verachtte hem. Weg met hem. Kruisigde hem. Wat deed die wereld? Die verwierp dat geschenk. Ten dode aan het kruis. De wereld, weet u het nog? God zegt, daar ben jij ook. En daar hoort u ook bij. Wereld. Geen enkel verschil. U, jij, ik. Bij die wereld hoor je ook. Die dat geschenk van God aan de kant schuift. Niet gebruiken kan. Geen waarde inziet. Liever hij dood, dan ik mijn leven moet gaan veranderen. Mijn eigen leven, en mijn eigen wil, en mijn eigen gerechtigheid, en mijn eigen plan,
en mijn eigen begeerte heb ik liever dan dat ontzaglijke geschenk van God. Wereld. Sluit jezelf daar weer niet buiten, hè? Sluit jezelf wel niet buiten. Door te denken, ja, maar ik zou daar niet mee geroepen hebben. Ik zou weggelopen zijn op de plein. Voor mij hoeft Jezus echt niet aan het kruis. Zo ben ik niet. Ik kan hem best gebruiken en ik heb niet zo moeite met hem. En je sluit jezelf buiten. Je maakt je los van de wereld die God wereld noemt. En je sluit jezelf buiten. Door te denken. En als je denkt, ja, maar zo is die wereld. Dat hoef je van mij niet te verwachten. En sluit jezelf buiten. De wereld verwerp. Dat immense, onwaardeerbare geschenk van God. Die zijn zoon gaf. En hoewel God dat wist. Hoewel God dat wist, dat die wereld dat zou doen, heeft hij hem toch gegeven. Heeft hij zijn kind toch gegeven. Terwijl hij wist hoe die wereld dat geschenk van zijn kind behandelen zal, heeft hij zijn kind toch gegeven. Als je daar zicht op krijgt, als je daar geloven wat gaan verstaan. Nou zou je dan niet kunnen verwonderen. Zou je je dan nooit eens verwonderen. Heere. U wist wat ik. Wat die wereld. Hoe die wereld met uw geschenk zou omgaan. Doden. Kruisigen. En toch hebt u hem gegeven. Heere, hoe is het mogelijk. Heere, u bid ik aan, o macht der liefde, die eeuwige wijsheid zijt. Want Heere, ik kan het niet begrijpen en kan het niet klein krijgen. Dat u aan zo'n wereld, dat u aan mij, dat geschenk gaf, terwijl u wist wat ik met u zou doen. Heere, hoe is het mogelijk? Verwondering. Al zo lief. Heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En nou staat er geen punt. Nou staat er geen punt. Hè? Nou staat er een komma. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En als er nou een punt zou staan. Dan zou het best een goed gerust gevoel geven. God had de wereld zo lief en mij ook. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Punt. En je zal heerlijk in de kerk in slaap soezen. Dat zit wel goed. Dat komt wel goed. Daar hoef ik me verder geen zorgen meer over te maken. Dat zal echt niet meer verkeerd aflopen met me. Je zal in de kerk heerlijk in slaap soezen. In een valse gerustheid. Wat kan er met mij nog gebeuren en misgaan? Nee, maar er staat geen punt. Er staat een komma. Want in de kerk moet je zeker niet in slaap sukkelen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Komma. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kijk, nou gaat onze tekst verschil maken. Nou gaat onze tekst verschil maken. Verschil tussen verderven en eeuwig leven hebben. En dat is me nogal een wereld en een eeuwigheid van verschil. En waar zit hem dat verschil erin, als onze tekst het verschil maakt? In het geloof. Het geloof maakt blijkbaar het verschil.
Het geloof in die enige geboren zoon, dat maakt het verschil tussen verderven en eeuwig leven hebben. Dat is er wel veelzeggend, hè. Maar dat betekent dus om te verderven, om onder Gods toren te komen. Daar hoeft helemaal niks voor te gebeuren. Hoeft helemaal niks voor te doen. Om onder Gods toren voor eeuwig te verderven, hoef je niks te doen. En daar hoeft helemaal niks voor te gebeuren. Want dat geldt van nature al. Dus als er niks gebeurt, dan blijft het verkeerd in elk geval. Eén ding is nodig. Geloven in hem. En juist ziet Johannes even helemaal zo duidelijk. Dat geloven, dat verschil maakt. Dat is niet iets heel vaag, subjectiefs. Dat bedoel ik in zo'n subjectieve zin van, ik geloof en ik geloof zus. Jij gelooft zo. Nou, dat is ook wel interessant om over na. Oh, en jij gelooft weer iets anders en weer op je eigen manier. Nee. Dat bedoelt de Bijbel niet. Dat geloof maakt het verschil niet. Juist, Johannes heeft helemaal duidelijk in onze tekst. Dat geloof dat verschil maakt, is geloof in hem. Hè? En die in hem, die in die enige geboren zoon gelooft. Het gaat dus in het geloof allereerst om dat ik weet met mijn hoofd, met mijn verstand, wie dat is. Dat geschenk, die enige geboren zoon. Nou, dat mag je nou in het opgroeien je gezin ontvouwen. Doopouders en alle ouders. Wie hij is. Die enige geboren zoon, Gods geschenk aan een wereld verloren in schuld. Lees de Bijbel maar in en met het gezin. En Luther zegt ergens, elke tekst is een noot. En als je een noot openpelt, dan komt er die noot uit. Hè? Elke Bijbeltekst is een noot, zegt Luther. Als ik hem opentik, als ik hem openpel, komt de Christus uit. In elke tekst, nou vooruit dan, in elke pericoop, in elke geschiedenis, in elk stukje van de Bijbel. Als je dat goed openpelt, dan vind je elk stukje van de Bijbel Christus wel. Of iets van Christus. Iets van zijn ambten. Profeet, priester, koning. Dat hij als profeet mijn ogen opent voor wie God is, voor wie ik zelf ben. Dat hij als priester de verzoening volbrengt en leeft om te bidden. Dat hij als koning harten vernieuwt en beschermt en bewaart. Hij vindt in elke tekst wel iets van de staten van de Heer Jezus. De staat van zijn vernedering. Zijn lijden, zijn liefde, zijn dragen en wegdragen. Of iets van zijn verhoging, van zijn rijkdom, van zijn macht, van zijn heerlijkheid. Of je vindt in de tekst iets van zijn naturen, dat hij God is. Zo sterk, dat hij de zondelast in één keer dragen kon. Je vindt dat hij mens is. Ons in alles gelijk, medelijdende hoge priester, God met ons geworden. Dat is opvoeden. Uit de Bijbel laten zien wie hij is. En wat elk stukje en wat elke tekst van de Bijbel zegt over hem. Dat er in hem is. Vergeving, vrijspraak, de Heilige Geest, het kindschap, hemelse heerlijkheid, geopende ogen, een verlicht verstand, een vernieuwd, bekeerd hart. In hem, dat geschenk van God. En wat is dan geloven? Nou, kijk het verband van onze tekst, wat is dan geloven? Nou, God geeft. Zijn enige geboren zoon. En het evangelie geeft hem aan mij. En daar de gedoop die onderstreept het nog eens. God geeft aan mij zijn enige geboren zoon. En als God geeft, dat is geloven dan. Dat je het ontvangt. Dat je het aanneemt. Dat je je dat kind laat geven. En in ontvangst neemt. Dat je zegt, Heere, geef ook mij dat kind. Een paar catechisanten groepen, die hebben de Westminster catechismus geleerd. Dat is in Engeland een catechismus. Die zegt dat het over het geloof gaat, de Westminster catechismus. Geloven is een zaligmakende genade van God. Waardoor wij Christus ontvangen, zoals hij ons gegeven wordt. Dat wij Christus ontvangen, zoals hij ons gegeven wordt. Christus, God, geeft de wereld, u en mij, zijn enige geboren zoon. En je handen gaan open, Heere. Leg hem er maar in. Nu. Dat wil God nou doen. Hij geeft de wereld zijn enige geboren zoon. En dat je handen open gaan, Heere. Leg hem er maar in bij mij. Dat is geloof. Dat is geloof. En dat geloof maakt het verschil. Rondom dat geloof valt in onze tekst de scheiding. Want ongeloof, dat slaat hem weg. Ongeloof, dat houdt hem op afstand. En met ongeloof duw je hem van je vandaan. Als Jezus voor je voeten wordt neergelegd. Dan stapt het ongeloof eroverheen. Of eromheen. Misschien met de gedachte, later wel. Ik weet heus wel hoe het zit. En later ga ik echt wel een keer goed nadenken. En later ga ik echt wel een keer zorgen dat ik ook geloof. Maar tot en met nu toe weer je hem van je af. Ja, wie. Op u blijft de toren van God. Het verderf rust op u. En de toren Gods ligt op jou. Door het ongeloof. Terwijl Jezus door God ons wordt gegeven. En wordt aangeboden. En zal je dan nog mogen twijfelen? Zou je dan nog mogen twijfelen aan de gewilligheid van de Heer? Mag je daaraan dan nog twijfelen? Als je twijfelt aan Gods gewilligheid. Ja, zeg je dan eigenlijk niet, Heere. U hebt nog wel uw enige geboren zoon gegeven. Maar ja, dat zegt me natuurlijk nog niet genoeg. Dat is natuurlijk nog niet genoeg. Om echt te gaan geloven, zult u toch nog iets meer moeten geven. Dat is ongeloof. Dat is twijfel. U gaf nog wel uw zoon aan de wereld en aan mij. Maar ja, heren, dat is toch eigenlijk wel een beetje te weinig. Om het mee en op te kunnen doen. Wat is twijfel aan de gewilligheid van God. Toch een vreselijk kwaad. Hè? En een belediging van de Heer. Geloven is. Dat je door dat evangelie van God. Die zijn geboren zoon geeft. Niet anders meer kan. Niet anders meer mag. En niet anders meer wil.
dan te zeggen, Heer, geef hem ook aan mij. Mijn handen gaan open. En ik kan en ik wil en ik mag niet anders meer dan uw kind als het geschenk ontvangen. Die gelooft. Ja, die gelooft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het eeuwige leven hebben. Dat betekent in elk geval drie dingen dus. Die in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat betekent om te beginnen, die is dus gered uit dat verderf. Die is dus verlost uit die toren van God waar hij je onderhevig onderworpen was. Als je daarvan hoort, als je daarin ziet, dan mag je tot je verwondering weten, Heer, daar ben ik van verlost. Daar hebt u me van gered. Het eeuwige leven. En het eeuwige leven, dat is ook, ja, dat is leven onder Gods gunst. Dat is leven met zijn geest in je hart. Dat is leven in liefde tot hem, in verlangen naar hem, in een voorsmaak van de hemel. Iets van vreugde in God, iets van liefde tot God, iets van verlangen tot de eer van God. Dat is eeuwig leven. Een gouden draad, er al je levensdagen heen geweven. Ja, en dat verloste leven met God, dat is inderdaad eeuwig. Kom geen eind aan. De duivel krijgt het niet stuk. Dood maakt het niet stuk. Dat leven. Verlost. Leven met God. Dat is eeuwig. Je ziet geen horizon. En je ziet er geen eind aan. Want het is eeuwig, eeuwig leven. Nou, doophouders. Dat gun je toch je kind. Dat gun je toch Jona. Of niet? Eeuwig leven. Verlost. Met God. Zonder einde. Als je nou ziet dat God daar zijn enige geboren zoon voor heeft gegeven, over heeft gehad. Daarbij moet je daar vragen, wat hebben wij er dan voor over? Wat hebben wij er voor over? Opdat ons kind dat eeuwige leven zal beërven. Denk eens na. Wat heb je als ouders over voor het leven van je kind? Het lichamelijk leven, voor zijn gezondheid. Nou, wat doe je daar niet voor? Op tijd eten en drinken geven. Medicijnen halen dat nodig is. Van kleren voorzien. Hem goed inpakken dat hij naar buiten gaat. Zeg dat hij niet zomaar naar buiten moet lopen later. Dat hij zijn tanden moet poetsen. Dat hij als hij ziek is naar de dokter moet. En dan zou de dokter in Groningen wonen. Je zou er naartoe gaan. Voor het leven van je kind. Al moest naar Groningen toe. Al moest naar Amerika toe. Hoeveel te meer zou je niet over hebben voor het eeuwige leven van je kinderen, van Jona en van de anderen. Hoeveel te meer zou je dan niet alles voor over hebben. Tijd, aandacht, boeken kopen, erover vertellen, voor dingen waarschuwen, te verbieden. Zodat je kind zal merken later, vader en moeder. Zij nog meer bezorgd voor mijn eeuwige leven. Dan voor mijn gewone leven. Opdat het gelooft. Zich aan Jezus toevertrouwt. En zich dat geschenk van God laat geven. Deed u dat? Kon u niet anders meer. Jezus ontvangen. Zoals hier werd aangeboden. Eigenlijk niet te begrijpen, hè? Eigenlijk niet te begrijpen, hè? Als het daarvan kwam. Dat ik geloof. Ik die wereld ben. Net zo zondig als ieder ander. Ik die wereld ben. Vijandig. Afwijzend. Weg met hem. Kruisigt hem. Hoe is het toch mogelijk dat ik, iemand van de wereld, dat ik in hem geloof? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, dat kan ten diepste. En dat zie je pas achteraf. Omdat God toch verschil gemaakt heeft. Voor de grondlegging der wereld al. maakte God het verschil. In zijn eeuwige verkiezende liefde heeft hij uit heel de gevallen wereld zich een aantal zondaren verkoren. In eeuwige verkiezende liefde daaruit gehaald. En hun namen geschreven in het boek des levens, ook mijn naam. En toen al gaf hij hem aan zijn zoon, die hij aan de wereld gaf. En voor mij daalde de zoon neer. En voor mij gaf de zoon zijn leven aan het kruis. En voor mij droeg hij de straf en verwierf hij de Heilige Geest. En door die geest bracht hij mij tot geloof. Door die onweerstaanbare Heilige Geest liet hij mijn handen opengaan om dat geschenk te ontvangen. God maakte het verschil. En als je daar zicht op krijgt, ja, dan verwonder je je toch. Dat je ogen gelovig voor open gaan. U bid ik aan, o macht der liefde. Amen. Laten we zingen Psalm 9. Ik zal er nu mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Dat is het tweede vers en het tiende. Wijl ge nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9, vers 2 en vers 10. Laat onze Heere danken en bidden. Hoe lief, o God, hebt gij de wereld gehad, dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt. Zo lief had u de wereld. En geef, Heere, dat door uw geest een evangelie, dat onze handen opent om hem te ontvangen, om in de Zoon te geloven, uw gewilligheid te vertrouwen. En laat, Heere, het ontzaglijk blijk van uw liefde voor een wereld verloren in schuld, ons ongeloof, onze twijfel, maar ook onze hoogmoed en onze eigen gerechtigheid versmelten doen als sneeuw voor de zon. Opdat wij geloven in hem en gelovende ons verwonderen dat u de wereld lief had. Dat u de wereld zo lief had dat u enige geboren zoon haar gaf. Dat we ons gelovig verwonderen in dat zicht achteraf, dat ge ook mij van eeuwigheid hebt lief gehad en uit de wereld hebt uitverkoren tot eeuwige zaligheid. Heere, uw naam ter eer. Geef, o God, dat wij ons niet buitensluiten, omdat de wereld te slecht voor ons is, omdat wij ons voor de wereld te goed, te vroom achten, omdat wij in een andere wereld denken te leven en thuis te horen. Heere, verhoed u dat wij onszelf blijven buitensluiten, omdat de wereld te min voor ons is om mee op één lijn gezet en veroordeeld te worden. Zegent u de dienst, Heere. Zegent de doopouders in de opvoeding. En wij bidden voor Jona, dat hij geloven zal. Zegent u deze dag. U weet ons en u kent ons, Heere. Gelijk hen die eenzaam zijn, die zich alleen voelen. En juist op een tweede kerstdag het gemis van een geliefde, als met handen kunnen tasten en hun hart voelen schreeuwen. Geef ons uw zegen als we samen mogen zijn met hen die ons lief zijn. U weet ook als we van hen er missen die er niet bij kunnen zijn of niet bij willen zijn. We bidden dat heel door heel deze dag heen iets van de lof aan u mag klinken. Ook tijdens de maaltijden. Zegen ons u de laatste week van dit jaar is ingegaan. Een week met veel drukte misschien. Een week van vakantie. Een week waarin herinneringen sterk worden en naar boven komen. Geef ons uw zegen op weg naar de oudjaarsavond toe. En geef ons in uw dienst uw zegen, Heere. En sterk de families van hen wie namen worden afgelezen. En van allen die een geliefde missen. Hoor ons, Heere, zegen ons in hem, uw enige geboren zoon. Uit genade. Amen. Laten we zingen op Psalm 95, het vierde vers. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Psalm 95, het vierde vers. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, doopouders, gemeente, allen. Amen.